Het is toch wel toeval, of juist niet, dat die teams die vorig jaar om de titel streden, Red Bull en McLaren, tot de laatste meter, bij wijze van spreken, van het seizoen, dat die nu achterliggen in de ontwikkeling op de teams die toen al klaar waren, zoals Mercedes en Ferrari. Is dat toeval of niet?
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Is Antonelli klaar voor de titelstrijd? Wat is er toch aan de hand bij Red Bull? En is de oude Hamilton weer helemaal terug? Dat en meer bespreken we met verslaggever Gerard Bos en coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel. De altijd vrolijke Gerard Bos en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Zometeen gaan we het hebben over Max Verstappen en waarom hij juist vooruitblikt op komend raceweekend. Maar dat hoor je zo meteen allemaal. Eerst even terug naar China, jongens, want de jonge Kimi Antonelli kwam, zag en overwon. En er zit hier iemand aan tafel die zegt, nou, dat is kampioenswaardig materiaal. Ik teken hem nu al in als de kampioen van 2026. Jeroen Blekemolen.
Ja, nou, ik heb hem echt voor het seizoen, dus dat had niks met Melbourne te maken. En ook niet met deze race. Maar voor het seizoen heb ik hem getipt als kampioen. Want ik ging ervan uit dat Mercedes de sterkste zou worden. En dan ging ik er ook maar even vanuit voor het gemak dat hij langzaam de overhand krijgt te Brussel. Wat helemaal niet gezegd is, hoor. Want de meest veilige keuze is misschien nog wel Russell.
Ja.
Maar als je ziet hoe hij vorig jaar op is gestaan. Maar hij begon sowieso gewoon goed. Alleen als het debuut in Melbourne in die stromende regen.
Ja.
Ja, toen heeft hij het wel een tijdje moeilijk gehad. Maar uiteindelijk op het einde was hij echt goed. Dus ja, ik zie wel dat hij in ieder geval een goed partij gaat geven aan Russell. En ja, wie weet. Dan kan het ook wel gebeuren dat hij zomaar de titel pakt.
Ja, zeker. Dat zag je ook wel Russell denken gisteren.
Oh, ja, die keek chagrijnig.
Heel chagrijnig. Ja, want als je die zag, joh, dat zag je... Misschien wil je ook daar wat in zien, hoor. Dat zou ook kunnen. Maar ik dacht wat te zien van... Van twijfel, van angst misschien wel. Van jeetje, oké, deze zag ik niet aankomen. Het voelde toch een beetje als een tik op de neus. Dus ja, ik denk dat Russell zich echt wel zorgen moet maken. Maar ook vooral zelf ook wel echt maakt. En niet zozeer denkt van nou, ik ben hier de man. Als er toch een kampioen wordt, iemand wordt in dit team, dan ben ik dat. Ik denk dat Jeroen misschien wel een vooruitziende blik heeft.
Ja, en de betrouwbaarheid is natuurlijk ook belangrijk.
Ja.
We zagen, Russell had een beetje pech met die kwalificatie, dat hij stil
viel. Ja, had wel een andere beetje race stress geworden, denk ik, hoor.
Ja, dat misschien werd natuurlijk toch een beetje stressvol, zeg maar. Nou, we hebben bij andere Mercedes-motorenteams wat meer problemen gezien. Dus het is helemaal niet zo dat die auto's iedere race aan de finish gaan komen. Ja. Ook niet Mercedes. Dus als toevallig Russell twee keer uitvalt en Antonelli niet, ja, dan kan dat heel bepalend zijn in het kampioenschap. Of andersom natuurlijk.
Ja, maar pure snelheid zag je wel dat Antonelli niet per se hoeft onder te doen voor Russell. En dat kan wel eens een hele mooie tweestrijd worden dan.
Ja, laten we het hopen. Ze moeten bij de F1 nog wel een beetje wennen aan zijn naam. Het podium riepen ze nog niet rijker.
Ja, mooi was die.
Ja. Geweldig, ja. Eerst, maar vooral de reactie was ook mooi. Hè? Zo van,
ja, en ook de reactie van Hamilton. Die helemaal met zijn hand op zijn dijen sloeg. Van,
ja, geweldig.
Oh, heerlijk. Klassiek. Maar ik denk dat Russell nog wel de overhand heeft, toch? Of zeg je al...
Ja, ik denk als je zo een beetje de laatste, laten we zeggen, de laatste 6-8 wedstrijden kijkt. Dus dan pakken we even vorig jaar er nog bij. Dan was het redelijk aan elkaar gewaagd. Hmm. Ja.
Ja, en weet je wat je ook hebt? Russell is wat het is, hè? Dat is niet dat hij nog, 10 stappen beter wordt.
Nou, dat was ook mijn hele vraag. Van, zit Russell al aan zijn...
Nou, misschien niet aan zijn plafond of aan zijn tax. Want je kunt er is altijd ruimte voor verbetering. Alleen... Ik bedoel, wij worden ook steeds beter in deze podcast, ik noem maar wat. Maar nee, maar zonder gekkigheid. Antonelli kan natuurlijk veel meer stappen zetten nog in zijn ontwikkeling. Dus als die nu al Russell kan benaderen, dan kan hij ook erop en erover, denk ik.
Ja, Russell zit op zijn top, op zijn piek. Dat denk ik wel, qua ervaring, qua leeftijd. Dat klopt nu allemaal. Dus, en hij heeft het natuurlijk ook hij heeft het echt goed gedaan de laatste paar jaren. Hij was heel steady, vorig jaar ook topseizoen gedaan.
Ja, en ik ook de jaren daarvoor natuurlijk naast Hamilton. Ik denk van zevenvoudig wereldkampioen, daar komen we zo meteen nog op. Maar dan krijg je er ook wel vleugels van, hey, ik ben sneller, ik ben beter. En dan komt er zo'n broekje aan. En als die ineens wint, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, hey, kak, het plan was dat ik nu even kampioen zou worden met deze auto.
Ja, ja, precies. Dus dan komt er ook druk bij kijken. En die ligt niet op Antonelli. En nu al helemaal niet meer. Want als er al druk op Antonelli was, dan was het misschien van... Je moet wel gaan winnen ook in de Mercedes. Want je rijdt bij een topteam, dan moet je ook gaan winnen. Nou, dat doet hij nu ook. Pol pakken, winnen.
Ja, was toch even spannend in de slotfase. Het is zich even verremd. Ik dacht,
klein foutje.
Ja. Heb je dat zelf al een keertje meegemaakt? Dat je aan de leiding lag en dat toch even met je hoofd niet helemaal bij was? Of?
Ja, zeker. Ik heb gezien die voorvleugel hier staan van de ANGP. En dat was niet die wedstrijd, maar ik lag in Peking op kop in een stratenrace.
Oh ja.
Hulkenberg P2.
Ja.
Maar die had ik onder controle. Ik kon moeilijk inhalen daar. Hij was misschien wel sneller, maar dat durf ik nu wel toe te geven. Maar ik was, ik ging remmen op een hobbel. En ik glijd met mijn voet van de rem op het gas. Dus net even een stukje gas erbij. Ging eraf. Nog een minuutje of 9 te gaan. Ja, hij had gelukkig maar $300.000 prijzengeld bij zo'n race.
Maar hebben we het over? Oei.
Maar gewoon, je moet altijd gefocust blijven. Dat was nu ook, dat zei hij ook, hè? Dat hij net een beetje de focus aan het verliezen was. Hij zat in een soort van automatische piloot. En dan ineens ben je er gewoon toch niet helemaal bij. Omdat het allemaal vanzelf gaat. Maar
precies.
Je moet zo scherp blijven. Dus hoort erbij.
Hoort erbij. Maar gelukkig voor hem inderdaad kon hij het wel goed afronden allemaal. Als je vergelijkt met andere zeer talentvolle jongens die ooit de Formule 1 binnentraden de afgelopen periode. Kijk, een Schumacher, een Hamilton en een Max Verstappen. Zit hij in hetzelfde rijtje? Of ik twijfel daar nog een beetje over. Maar
ik vind eigenlijk toch wel een beetje.
Ja?
Hij heeft wel wat tijd nodig gehad vorig jaar.
Hmm.
Waarbij in een Schumacher of Verstappen bijvoorbeeld. Die hebben nooit echt zo'n dip gehad dat het even niet liep. En dat heeft hij misschien wel gehad. Maar het is wel, als je terugkijkt naar de geschiedenis, ook een Ricciardo kwam naast een Vettel, veelvoudig wereldkampioen, en die nam de overhand.
Ja.
Schumacher die kreeg ineens bij Ferrari van, kreeg hij het moeilijk met Massa.
Ja.
Dus je ziet wel dat ook die grote kampioenen, dat die dan in één keer zwaarder krijgen met die jonge generatie. Nou ja, goed, Russell is nog geen kampioen, maar die zie ik wel ook een beetje als, die zit een beetje in die categorie, die heeft alleen nog niet de beste auto gehad.
Het verschil is natuurlijk wel met een Schumacher en een Verstappen, dat is natuurlijk niet gelijk bij een topteam begonnen, zeg maar.
Nee,
dat is bij hem anders. Dus dan kan je meer vergelijken met een Hamilton. Die stond natuurlijk wel gelijk naast Alonso natuurlijk in 2007.
Dat was heel knap.
Dat was echt.
Oh, ja. Dat was echt. Ja, het kampioen moeten worden gewoon.
Ja.
Dat is duidelijk. Maar dat was
China ook toen, hè? Geen bakje bij de pitstraat.
En gewoon ook het Hongarije-incident met Alonso. Toen, ze hebben zoveel punten van elkaar afgepakt. Dat was doodzonde. Maar twee grootheden qua talent natuurlijk.
Ja.
Ja, en vergelijken is altijd moeilijk uiteindelijk. We zijn ook 20 jaar verder. Dus.
Ja, maar goed, dan nog op je 19e dit neerzetten.
Ja, knap toch?
Ook mooi natuurlijk, hebben het podium en tranen, alles. Volle emotie. En eindelijk weer iemand uit Italië. Natuurlijk ook mooi natuurlijk. Of spreek ik dan puur uit namens mezelf?
Nee hoor, ik vind dat ook mooi. Ja, we hadden natuurlijk vroeger veel Italianen die meededen voorin. En dat is langzaam een beetje weggegaan. Je had natuurlijk Ferrari. En als daar een Italiaan reed, was het helemaal mooi. Dat liep meestal niet goed af.
Nee.
Maar ik vind het ook mooi dat die Italianen met die emotie erbij. En top.
Zeker. Nou, nu we het toch over Ferrari hebben. Er was iemand aan tafel die begin van het jaar ene Lewis Hamilton helemaal had afgeschreven. Ja, er wordt niks meer, jongens. En kijk nu, hij staat hier met vuur in zijn ogen. Hij heeft er weer volle bak zin in. Is de oude Hamilton weer terug en zat jij er volledig naast, Gerard? Of is het nog te vroeg?
Nou, waar ik in ieder geval zat is op de bank gisteren. En toen dacht ik hier nog aan. Toen dacht ik, goh, die mensen die de column hebben gelezen, die zullen nu wel denken. En ik dacht, hij gaat er vast over beginnen in die podcast inderdaad. Maar het is nog, Parijs is nog ver, zoals ze dan in het wielrennen zeggen. En dat geldt hier ook voor, want vorig jaar, jongens, was Hamilton in China ook hartstikke goed. Toen won hij ook dus, of tenminste in de sprintrace, want die won die.
Ja.
En toen dachten we ook allemaal, nou, dan gaat het dus toch beginnen, het Hamilton-Ferrari succes. Nou, en voor de rest van het seizoen hebben we niks meer vernomen. Uit die hoek. Dus daar zal het dit seizoen vast wel beter gaan. Want het ligt hem vast beter. Of dat zichtbaar beter, deze auto. En hij lijkt ook veel meer in zijn hum, zeg maar.
Ja.
Dus wie weet, het zou best kunnen. Maar toch, ook al zou Ferrari bij wijze van spreken gaan meedoen om een titel. Dan nog heb je Charles Leclerc daar ook nog rijden. En die schat ik in een Ferrari toch minimaal gelijkwaardig. Zo niet nog altijd beter. Dus ook al gaat Ferrari het weer meedoen, dat wil nog niet zeggen dat Hamilton dan nu ineens even Mercedes aftroeft en Leclerc en kampioen wordt. Dat lijkt me allemaal nog heel veel water wat onder de spreekwoordelijke brug door moet. Dus ik maak me nog geen zorgen, mijn column kan nog steeds uitkomen.
Jeroen?
Ja, nou, ik vond het wel echt leuk om naar hem te kijken afgelopen weekend. Hè. Die gevechten, ook Leclerc, ze waren allebei gewoon heel enthousiast.
Ja. Ja, 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 dat was mooi.
En uiteindelijk won hij wel.
Heel
en
mooi clean. Ja, clean.
Ja. Het ging op het randje, maar niet erover. Ja, ja, fantastisch. En ze hadden er allebei lol in. Hamilton had er ook echt lol in. Nou weet ik ook nog wel die sprintrace vorig jaar. Toen was hij natuurlijk ook heel blij. En toen is het daarna ook bergafwaarts gegaan. Dus ik ben het ook wel mee eens. Leclerc vind ik gewoon een sterkere rijder. Dit is echt op de een of andere manier Hamilton zijn circuit.
Ja, hij is altijd heel goed daar.
Altijd goed daar, ja. Ja, dus ja, dat heb je soms met banen. Dat het net gewoon allemaal goed valt. En dat je goed in je ritme zit. Dus nou, ik denk ook niet dat hij de overhand gaat houden of hebben bij Ferrari. Maar nou, het zou leuk zijn als hij af en toe meedoet. En misschien toch nog een keer die wedstrijd wint dan.
Ja, wie weet.
Ja, dat kan maar zo. Ja, dat kan
maar goed, Ferrari moet dan wel een achterstand goed maken op Mercedes. En als ik natuurlijk kijk de afgelopen, wellicht voor hoeveel jaar, is het niet echt het sterkste punt geweest van Ferrari om een inhaalslag tijdens een jaar te doen. Ja, dan gaan we echt terug naar de periode van Schumacher, misschien daarna nog met Räikkönen en Massa. Maar daarna is het toch niet hun sterkste punt geweest. Vooral als je vergelijkt met een McLaren of een Red Bull. Die zijn altijd bezig om weer tot de laatste race door te gaan.
Wat wel zou kunnen, dat er een keer een regenrace is die na twee rondjes wordt afgevlacht of zo. En dan worden er halve punten. Want dan wint Ferrari waarschijnlijk. Want die ligt bij de start, liggen ze bij je voor iedereen. Dus, ja. Dus daar moeten ze het van hebben. Maar over een hele race zie je nog wel dat ze tekort komen uiteindelijk. Hè?
Ja, ik vraag me af of ze goed genoeg zijn om dat te kunnen inhalen. En ook natuurlijk van hoeveel Mercedes nog inhoudt. Hè? Dat is
maar wat Jeroen zegt, Mercedes kan ook betrouwbaarheidsproblemen krijgen. Hè? Want ik bedoel, daar komen we straks wel op. Maar McLaren heeft ook Mercedes motoren. Laat ook zien dat het niet allemaal goed gaat. Die softwareprobleem bij Russell in de kwalificatie. Dus Mercedes kan ook een paar keer uitvallen. En ja, dan is Ferrari natuurlijk op dit moment degene die je dan automatisch opschrijft als de next in line. Zeg maar, die gaat winnen. Dus ja, het kan wel dat ze die inhaalslag nog maken. Ook door een beetje geluk misschien. Of pech bij Mercedes.
Ja, een pech bij Mercedes. Ja, dat was dus vooral bij McLaren, jongens. Oh, niet eens aan de start verschenen, althans. Ja. Hoe kan dat, hè? Het is echt bizar dat je vorig jaar meedoet rond om die titel, zeg maar. En die titel wint. En dan nu, zo loopt het.
Elektronica is toch ingewikkeld. Met al die nieuwe systemen, we moeten allemaal communiceren. Het was dan ook nog eens een verschillend probleem, hè, bij de ene met bij de ander. De een kon niet eens de pitbox uit, Lennon Norris. En dan Piastri, die dacht eigenlijk van, ik ga zo in mijn auto zitten en gas geven. Maar dat werd hem dus ook niet.
Nee.
Die hoorde dat ook pas vrij laat.
Ja.
Maar hij heeft in ieder geval de grid gehaald dit keer.
Ja.
Hij heeft nog geen meter gereden.
Nul raceronde.
Ongelooflijk. Ja, jongen die we vorig jaar misschien wel als wereldkampioen zagen.
Ja.
Die nog niks gedaan heeft gewoon dit seizoen.
Nee.
Dat is toch echt heel pijnlijk inderdaad.
Maar ja, daar hadden wij het gisteren ook even over. En voor dit podcast ook. Het is toch wel toeval, of juist niet, maar dat kan jij beter beoordelen misschien, Jeroen. Maar dat die teams die vorig jaar om de titel streden, Red Bull en McLaren, tot de laatste meter, bij wijze van spreken, van het seizoen, dat die nu achterliggen in de ontwikkeling op de teams die toen al klaar waren, zoals Mercedes en Ferrari. Is dat toeval of niet?
Ja, daar zit zeker een factor in.
Ja, toch?
Dat kan bijna niet anders.
Nee, dat zou ik ook zeggen.
Maar ja, je moet ook de goede keuzes maken.
Ja.
Soms is dat wijsheid, soms is het een beetje mazzel, soms is dat combinatie van dingen. Dus ja, het is in het geheel sowieso een combinatie van dingen. Maar als je natuurlijk minder tijd hebt genomen voor de auto van dit jaar, dan loop je automatisch wat achter. Maar het had ook zo kunnen zijn dat ze toevallig wel
het juiste.
En McLaren heeft natuurlijk wel gewoon een goede motor. Daar zit het probleem niet.
Ja.
Je ziet een Ferrari motor is ook goed in Haas die dan hard gaat. Ja. Dus je hebt allerlei. Je ziet wel dat eigenlijk moet je een van die twee motoren hebben. En dan ben je al halverwege. Maar dan zie je nog steeds dat de auto's ook heel veel verschil hebben. Dus ontwikkelingstijd is wel belangrijk. Maar ja, daarmee kunnen ze ook nog wel dingen gaan doen dit seizoen.
Ja, dat denk ik ook.
Weer, want ze zijn niet zo langzaam, McLaren. Nee. Ze staan er redelijk bij. Alleen, het is gewoon een drama seizoen tot nu toe. Maar ze kunnen redelijk meekomen.
Ja, dat is wel zo in de kwalificatie en zo. Maar ja, toch is het wel weer grappig dat we voorhand zeiden van, goh, zo'n nieuw reglement kan ervoor zorgen dat de pickorde totaal anders is. Nou, dat zien we nu ook. Hè. Ik bedoel, ook voor Red Bull natuurlijk. Hoe lullig ook voor Max en Hadjar. Maar het is wel echt allemaal op zijn gat gegooid.
Ja, nou ja. Kijk, toevalligerwijs zei Max vorig jaar in China, we zijn het vierde team op dit moment. En dat zijn ze nu weer. Hooguit zelfs, want misschien zijn ze eigenlijk wel het vijfde team, zou ik kunnen zeggen. Als je ziet hoe Alpine het dan dit weekend deed. Dus ja, zo zou je er ook naar kunnen kijken. Maar En wat je ook nog hebt, dat weet iedereen ook nog. Vorig jaar in de zomer zei Max, we gaan geen wedstrijd meer winnen op deze manier. Na dat échec in Hongarije. En toen won hij volgens mij 6 van de volgende 8, zoiets.
Ja,
dus
dat is waar.
Het kan verkeren in de Formule 1. Alleen, en dat heeft hij natuurlijk zelf ook aangegeven. Het gat is nu zo groot. Toen waren de verschillen heel minim. Een paar tienden en dat was het verschil tussen P3 en P15, bij wijze van spreken. Maar nu zijn de gaten heel groot. Dus al ga je vooruitgang boeken als Red Bull zijnde. Ja, dat wil niet zeggen dat je dan ineens Mercedes en Ferrari te pakken hebt over een paar wedstrijden. Dat kan bijna niet zo.
Ja, en ze hebben ook nog niks voor elkaar, want de start is niet goed.
Nee.
Twee keer helemaal terugvallen. Ongelooflijk.
Maar kwalificaties zijn ze niet echt sterk. Of echt niet, eigenlijk. Nee. En ook in de race met Groening zijn ze ook niet sterk. Dus ze hebben eigenlijk geen één ding waar je op kan gaan bouwen. Van nou ja, in ieder geval in die wedstrijd gaan we er nog wel een paar pakken. Nou ja, Max moest steeds inhalen, maar dat had andere oorzaken. Maar.
Nou ja, de buitengewone kwaliteiten van Max Verstappen. Dat is eigenlijk het enige wat ze nu onderscheidt nog van de rest. Maar op alle andere vlakken schieten ze tekort.
Ja,
en hij kan ook niet alles alleen doen natuurlijk.
Nee,
hij kan niet toveren.
Dus, nee, ja. Dat is absoluut waar. Maar als je kijkt naar zijn teamgenoot, de kwalificatie, zeg maar 10e achter Max. Kunnen we zeggen, is Hartje zo goed of is die Red Bull zo
slecht? Ja, dat is natuurlijk een moeilijk verhaal. Want we zeiden vorig jaar, ja, die auto is zo slecht, maar Verstappen kan er wat mee. En al die teamgenoten van hem, die kunnen er niks mee. Ja, ik vind dat Hartje het echt heel goed doet natuurlijk. Ja. Derde in Melbourne op de grid.
Ja.
Sprintrace stond hij wel een halve seconde erachter.
Ja, was een halve seconde, klopt.
Maar hij stond op een 10e met de hoofdrace.
Ja.
Maar dat is natuurlijk gewoon, daar kan je wel mee thuiskomen als je naast Max Verstappen zit.
Het is lang geleden bij Red Bull dat er iemand zo dicht op Max zat.
Ja. En vorig jaar was hij ook al beter dan wij dachten in de Racing Bulls. En nu weer. Dus ja, misschien is Hartje gewoon veel beter dan iedereen denkt nog steeds. Dat kan ook gewoon.
Ja.
Hè?
Ja, in de race eindigt hij dan natuurlijk wel weer op een seconde of 15, 16 achter Max volgens mij.
En die spin was ook
heel spin.
Maar tot nu toe indrukwekkend.
Ja.
Dat wel.
Ja.
Van hem.
Ja. Nou, ja, zeker.
Vorig jaar rond deze tijd ging je teamgenoot eruit. Hè? Na twee races.
Ja.
Australië, China. Dus bedoel, wat dat betreft, dan heb je nu al een heel andere teamgenoot die gewoon mee kan.
Ja.
Ja,
en dan natuurlijk inderdaad Lawson en Lindblad bij Racing Bulls. Maar sowieso al die auto's die daar een beetje rondom dat gebied rijden. Het geeft een hoop leuke gevechten. Ook een Haas, Berman wordt 5e.
Ja.
Fantastisch voor het team natuurlijk. En Gasly 6e en Colapinto 10e. Hebben gewoon punten. Alpine hobbelde achteraan vorig jaar.
Ja, maar ja, dan denk je bij Alpine toch aan die motor, hè? Mercedes.
Ja, dat is een goede stap geweest.
Ja. Ja.
Maar ook Haas is echt indrukwekkend, hè? Die Berman. Met wat hij meemaakt in ronde 1, dat hij nog voor Hartje moet uitwijken.
Ja, zo.
Ja, dat ging ook maar net goed natuurlijk.
Echt,
maar ook door het vuil gereden, helemaal buiten de lijn. Dus hij had echt een probleem. En hij rijdt gewoon naar voren en eigenlijk op een gegeven moment ook sneller dan Ferrari. Dat is natuurlijk ook gewoon mega knap.
Ja, wat ik ook knap vond was Sainz. Een puntje gepakt. Hij startte voor mij 17e, best wel achteraan. Maar net als vorige race, kijkt die onboard terug. Hij schiet naar voren met die start. Het is echt alsof de rest...
Niet normaal, die starts van hem tot nu toe.
Ja.
En we hebben het over Ferrari, maar hij gewoon met die Williams iedere keer.
Ja.
Dat is knap hoor, want dat is toch ook wel een gevoel met hoe je met die koppeling omgaat.
Ja. Ja.
En wanneer je het vermogen erbij gooit en noem het allemaal op. Dus dat heeft hij wel voor elkaar.
Ja. Ja, en waar het niet zo voor nog steeds goed voor elkaar is natuurlijk Aston Martin. Ik bedoel, Stroll viel uit, maar Alonso moest stoppen met handen die helemaal gevoelloos waren.
Ja,
dat probleem van de triller was al bekend, maar je zag het nu ook inderdaad met die onboard op het rechte stuk. Gewoon even handen van het stuur om eventjes dat triller niet.
Ongelooflijk. Ik heb zelf wel eens met Le Mans met LMP1 auto, met een LMP1 auto gereden die ook die trilling had. Of misschien was het LMP2, maar in ieder geval... De motor gaf die trilling zo door dat je werd helemaal gek in die auto. Le Mans heb je natuurlijk die lange rechte stukken en je trilt gewoon uit elkaar.
Want het is voor mij vooral ook dat lange rechte stuk, hè? Dat zag ik ook bij Alonso. Vooral daar heb je het meeste last van.
Ja, hoge toeren, maar je kon natuurlijk... Uiteindelijk kom je dan in hoge toeren.
Ja, dat is
hij kon wel wat vroeger schakelen soms, of versnelling hoger, maar dan kan je weer niet opladen. Maar ik weet wel van mezelf, ik zat alleen met de hoest in de auto, omdat je gewoon je longen trillen eruit. Dus het is, bij hem zag je zijn handen.
Ja.
Dus niet normaal.
Nee, nou ja, vorige week in Melbourne, toen hadden we die persco van Newey en Honda. En toen werd dat al gezegd. Hè? En toen, dan denk je toch in eerste instantie, ach, het zal wel wat meevallen. Maar het is wel serieuze business. Dus,
ik dacht ook dat het overdreven was.
Ja.
Toen zag je dat het absoluut niet overdreven was.
Nee, precies.
Maar er is ook goed nieuws voor Aston Martin, jongens. Want in Bahrein tijdens de testweek zaten ze 4 seconden achter het veld. In Melbourne 3 seconden. In China 2 seconden. Als deze lijn zich doorzet, dan staan ze op pol in Miami.
Zo, ja. De vlag kan uit. Hartstikke idee.
Ja, maar goed, ik heb altijd gezegd, die eerste 2-3 seconden, die vind je vrij makkelijk. Want dan, maar ik vond eigenlijk, als je dan kijkt naar Alonso, die reed gewoon best wel een goede kwalificatie. Ja, het ziet er niet uit, omdat je denkt, Alonso, tweevoudig wereldkampioen, toptalent. En hij staat achteraan, ergens, ongeveer. Maar als je dan toch kijkt wat hij rijdt met die auto waarschijnlijk, is dat nog wel serieus knap.
Ja, ja, maar het zijn nu ook in Melbourne. Hè? Die auto is gewoon de vijfde van het veld. Dat zijn hun eigen berekeningen. En dan zijn ze misschien overenthousiast. Maar dat was ook vooral bedoeld om te zeggen, het ligt er toch echt aan Honda. Ja. Zonder dat te zeggen. Maar zo van, het ligt niet aan ons, aan onze auto. Maar als dat zo is en ze krijgen deze toestand voor elkaar bij Honda. En die auto is echt zo goed als nu zegt. Of vijfde is dat echt zo goed. Maar veel beter dan wat die nu is, laat ik het zo zeggen. Ja, dan dat kan natuurlijk nog best leuk worden, tweede helft seizoen bijvoorbeeld.
Ja, die auto is heel radicaal. Ik heb een item erover gezien op F1 TV. En het was best wel interessant. Ze hebben hele wijde ophangingen.
Ja.
Veel wijder dan we ooit gezien hebben.
Ja.
Waarmee je hele andere geometrie hebt. En als je ook die vloer kijkt aan de achterkant en zo, met allemaal weer Adrian Newey, vleugeltjes, dingetjes. Ja. Dus die auto is niet een standaard Formule 1 auto volgens de nieuwe reglementen. Dit is echt een nieuwe auto die misschien wel beter is dan dat we denken.
Oh, hadden ze nu maar gebleven bij Mercedes, jongens. Maar ja, als, je moet ook een gok nemen. En dan gaan we nu naar het meest opvallende nieuws van Formule 1.nl. Want heel veel fans klagen over het geluid van de Formule 1. Hè. Moeten we terug naar de V10's? Maar in Hollywood was het positief nieuws. Want de film F1 heeft de Oscar gewonnen voor het beste geluid. Nou, zie je, jongens. Ja. Het geluid is prima in de F1.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind het geluid altijd wel prima, hoor. Ik bedoel, tuurlijk, het is geen V10. Maar als je dan op zo'n grid staat voor een wedstrijd en ze starten die dingen, jongen, dan gaat het toch wel zo'n gelukzalig gevoel door je heen. Of dat je in de pits loopt en je hoort die auto's. Dus ik vind het geluid altijd wel mooi. Kan het allemaal veel mooier? Is het niet zoals vroeger? Dat klopt. Maar dat geldt wel voor meer dingen in de Formule 1. Zeker op dit moment. Dat het vroeger misschien wel beter was. Maar ik vind het altijd. Ik vind elke racewagen qua geluid vind ik mooi. Misschien de Formule 1 uitgezonderd. Maar ik bedoel, of het nou GT-wagens zijn of Formule 1 van nu, Formule 1 van vroeger, weg. Het heeft allemaal wel wat, toch? Of niet?
Ja, zeker mee eens.
Maar jij rijdt in zoveel auto's. Jij hoort heel veel verschillende geluiden. Maar het is toch altijd, alles heeft toch zijn bijzonderheid.
Ja, die turbomotoren is fijn om mee te rijden. Maar dat geluid is wel vaak een stuk minder gaaf. Zeker die moderne GT3 auto's.
Ja.
Max, daar hebben we het zo over. Die gaat met een Mercedes rijden. Dat is nog is geen turbomotor. Maar als je met een Ferrari of een Aston rijdt, dan heb je weer een ander geluid.
Mm-hmm.
En overigens, misschien hebben ze die Oscar wel gewonnen, omdat er ook een beetje een stukje oude Formule 1 in zat. Hè? Met Sonny Hayes, die Senna, precies, Martin Donnelly, de crashje, zeg maar. Want dan hoor je wel nog, dat schakelen en zo. Daar kan ik dan nog wel extra van genieten.
Ja. Maar als je terugkijkt naar alle auto's waar je ooit in hebt kunnen plaatsnemen. Welke auto over zeg je van qua geluid, als dat echt, muziek in de oren?
A1GP.
Ja?
Die was speciaal gemaakt. Ze hadden 10 verschillende uitlaten gemaakt. De mooiste werd het. Niet de beste, maar de mooiste.
Oh, ja.
dus puur het geluid. En die dingen klonken fantastisch. En langs de baan vond ik eigenlijk altijd Aston Martin fantastisch geluid. Hebben Jos Verstappen reed ooit in een LMP1 nog. Nadat wij gewonnen hadden, heeft hij nog 1 jaar Le Mans gereden bij Aston Martin. Dat ding maakt ook een geluid niet normaal.
Uh-huh.
En als je nu die hypercar van Aston Martin hoort, dat is ook muziek in je oren. Dus Aston Martin is daar wel goed in.
Ja, mooi.
Ja, ik weet niet wat
Honda jij niet. Maar Aston Martin wel.
Ja, precies.
Klopt, ja.
Ik weet niet wat jij toen won. 2008 was dat, Le Mans?
Ja, dat was ook een mooi geluid uit RS Spider.
Ja, dat was een mooi geluid. En toen ook die Corvette, die had ook zo'n lekkere lage brul inderdaad. En die Panos, weet ik ook, die had ook zo'n heel apart geluid. Maar je hebt gewoon een bepaalde type auto waar je denkt van, er komt er aan.
Die Mazda die ooit Johnny Herbert met die wankelmotor.
Die wankelmotor, dat is een mooie.
Die hoort.
Die schreeuwt.
En die rijdt nog steeds rond af en toe.
Ja, die oranje-groen, hè? Prachtig.
Maar ook gewoon details soms van een geluid. Want ik bedoel, ik weet van de Formule 2 nog, van een paar jaar geleden, dat je dat voor het eerst, maar in die tijd van Nyck de Vries, zeg maar, die Formule 2, dan zat ik daar op te letten, jongen. En als ze dan bij het schakelen, jongen, dat geknetter, jongen. Dat, alsof er wat ontploft steeds in die auto. Dat klonk zo mooi, weet je. Dat je dacht van, nou, dan gaat iets kapot of zo.
Ja.
Maar dat vond ik dan ook weer een mooi detail. En zo heb je ook wel... Zo heb je ook gewoon details van auto's die gewoon mooi klinken. Zeg maar,
ja.
Ja, dat is een goed voorbeeld, Formule 2. Want dat is een turbomotor.
Ja.
En dezelfde motor wordt gebruikt in de Formule 3. Zonder turbo.
Ja.
Klinkt veel beter.
Ja, 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 ja.
Gaat natuurlijk wat langzamer. Maar
ja, qua geluid wel een betere beleving. Hè? Nou, dan gaan we door naar Max Verstappen. Die kijkt vooral uit naar dit weekend. De NLS, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar nog even afgelopen weekend. Hij zei van, als iemand dit leuk vindt, dan is het iemand die niet weet wat de race inhoudt. Nou, jongens.
Ja, nou ja, ik vind het nog steeds niet per se zo leuk als heel veel anderen. Maar ik ben wel een beetje optimistischer gestemd dan vorige week. Ik vind het ook moeilijk om te bepalen waar je nou staat, zeg maar, met je mening. Als iemand vraagt, nou, wat vind je ervan? Dan denk ik, ja, ik snap het wel. Wat Max en ook Norris en zo zegt van, hè, over het racen en dat het geen Formule 1 is op deze manier. En ik vind het nog steeds raar dat je gaspedaal indrukt en je dan langzamer kunt gaan. Dat zou ik bij mijn eigen auto al raar vinden, laat staan een Formule 1 auto. Maar goed, oké, okay, so be it. Als we eerlijk zijn, het was wel leuk om naar te kijken. En uiteindelijk is dat ook waarvoor je naar dat ding kijkt. En niet alleen maar om te weten wat coureurs ervan vinden, maar ook, je kijkt ook naar die beeldbuis om te zien of er wat aan is. Of je vermaakt wordt. Het is toch ook entertainment uiteindelijk. Willen we
ja, maar het gaat wel om de balans entertainment sport natuurlijk.
En daarom vind ik het dus lastig het om heel te bepalen lastig, wat je hier nou van moet vinden, zeg maar.
Ja, nou goed, ik ben het wel met Max eens. Want er zijn de inhaalacties die echt te makkelijk zijn. Ja, dan kom je op een bocht af.
Dat vind ik ook.
Die zag je ook in Shanghai weer. En je zag het extreem in Melbourne.
Ja. Ja.
En dan rij je naast elkaar. En dan ga je op een bocht af. En dan, nou, normaal is degene die het laatst durft te remmen en niet te laat remt, die pakt een positie.
Ja.
En in dit geval is het ineens een van de twee heeft geen power meer.
Ja.
Want dan is de batterij leeg. Ja, ja. En dan is het geen inhalen meer. Nee. Dan is het gewoon, ja, dan is het wel hoe ze het een beetje gekscherend noemen, natuurlijk Mario Kart.
Ja. Ja,
hij heeft net die paddenstoel gepakt en
huppatee, een boost. Ja,
dus ik ben het wel met Max eens. Aan de andere kant zag je wel dat de gevechten met die twee Ferraris bijvoorbeeld fantastisch.
Briljant,
dat is het lastige.
Die hebben exact dezelfde strategie, dezelfde motor, dezelfde pakket. Dus daardoor is het ook gelijk. Als je natuurlijk wat een Russell en Leclerc hadden bijvoorbeeld, dan, dat je heen en weer ging in Melbourne.
Dat yo-yo, ja, dat is.
En dan zit je net. Ja, niet synchroon met je energieverbruik. Dus dan ga je elkaar de hele tijd inhalen. Ja. Maar dat vind ik geen race.
Nee, ik ook niet. Nee. Dat ben ik met je
maar
eens.
Maar dat maakt het dus zo lastig. Want wat jij zegt, Max Verstappen heeft gelijk, klopt. Maar als je dan inderdaad precies wat jij schetst, die volgorde. Als je dan even terugdenkt aan die Ferrari gevecht, denk je. Maar ja, het was toch best wel leuk. Want dan zit je toch op het puntje van je stoel. Van, oh, hoe loopt dit af? Maar als je dan weer andere inhalacties, dan denk je. Ja, nee, dan ga je weer terug naar dat eerste. Van ja, nee, dit is het toch niet. Dus het blijft schipperen tussen. Waar je
maar ze komen er wel, denk ik.
Ja,
het gaat alleen wel zeker een half seizoen duren. Maar ze gaan natuurlijk steeds meer met de regels aan de gang.
Ja.
Ze gaan nu tussen voor Japan gaan ze allemaal komen ze al samen.
Ja.
Dan gaan ze kijken wat. Mijn idee, gewoon even heel simpel gedacht, is: je moet eigenlijk vrij simpel overal vol gas kunnen blijven het hele rechte stuk. Want dan ben je al zonder dat die batterij leeg is.
Ja.
Dan ben je eigenlijk al van het probleem af. En dan kan je nog wel een beetje spelen en doen. Maar dan is het voor iedereen alweer redelijk gelijk. Ja, en dan moet je weer echt gaan inhalen.
Ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Toto Wolff nam het nog even op voor Max Verstappen. Hij zegt, ja, die zit nu midden in een of andere horrorshow. Hij heeft een verschrikkelijke auto.
Ja.
Maar goed, Max zei later ook van, ja, ook al had ik een goede auto gehad, dan nog vind ik het stom.
Oh, dat geloof ik wel. Ja, dat geloof ik echt wel. Die praat echt niet zo van, omdat het nu slecht gaat.
Nee.
Als hij had gewonnen, had hij nog steeds gezegd van, ja, ik ben blij met de overwinning. Maar ik heb me niet echt vermaakt, nee. Dat durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken.
Inderdaad. Ja, dat denk ik ook wel inderdaad.
En dat heb je bij andere coureurs misschien wat minder. Ik bedoel, als Lando Norris had gewonnen in Melbourne, was hij vast minder kritisch geweest. Maar Max Verstappen was net zo kritisch geweest. Die zegt gewoon wat hij denkt en die heeft daar scheid aan. En dat zie je hem juist ook.
Ja.
Dus dat geloof ik wel, ja. Dat hij dan dat niet afhangt van het resultaat, zeg maar, of die auto.
Waar
die
nee, dat denk ik ook. Ja. Vol gas kan hij dus wel dit weekend op de Noordslijven, op de NLS-serie. Jeroen, voor degene die niet weten wat het is, wat houdt het precies in, zeg maar?
Nou, je hebt daar één echt grote wedstrijd. Dat is de 24 uur.
Ja.
En dat staat los van dit kampioenschap. NLS is een kampioenschap van 9 of 10 wedstrijden. Er is er vorige week alweer eentje afgelast omdat er sneeuw lag. Want dat gebeurt vaak. Ja. Dus meestal reizen er maar 8 of 7. Want in oktober, november gaat het ook meestal fout.
Ja.
Dat zijn 4 uursraces. Je hebt 1 6-uursrace, geloof ik. En dat is fantastisch. Het is heel erg open voor het publiek. Dat is ook wat Max natuurlijk al gedaan heeft. Ik heb er ook heel veel aan meegedaan.
Ja, want dit is hetzelfde hoe hij vorig jaar zijn licentie moest halen. Die permit, zeg maar.
Ja, toen was hij dus in een langzame auto. En dan mag hij daarna, nu mag hij in een echte auto rijden.
Precies, ja.
Nu rijdt hij met de Mercedes, wat een goede auto is.
Ja.
Het lastige van dit verhaal is dat ze hebben balance of performance. Dus de auto's worden aangepast op elkaar. Als iemand echt 10 kilometer harder op het rechte stuk kan, met bijvoorbeeld een Mercedes, dan krijg je of gewicht of een kleinere restrictor. Ze halen vermogen weg.
Precies. Dus, maar als je dat zou omkatten naar de F1, zou dat betekenen dat Russell en Antonelli,
die zouden nu zo 50 kilo erbij krijgen.
Zodat en dan het gelijker is voor de komende race. Oké, ja.
Dus, welke race wil je winnen? Dat is die 24 uur. Dat is de race die je op je naam wil zetten.
Ja.
Dus wil je nu al alles laten zien? Ja, eigenlijk niet. Dus als je nu wint, ja, dan schiet je jezelf misschien wel in de voet voor straks de grote 24 uur.
Want die 24 uur is onderdeel van die NLS-serie.
Het is die 24 uur is een losstaande race, maar die balance of performance wordt wel gebaseerd op al die races die ervoor zijn.
Oh, dus dat inderdaad. Dus eigenlijk moet Max niet winnen dit weekend. Anders wordt hij te veel gestraft. Ja, of gaat het over meerdere races?
Ja, maar daar rijden natuurlijk meerdere Mercedes in mee. Je hebt er altijd zijn grote vriend Mauro Engel. Die gaat meestal per ongeluk te hard.
Die was vorig jaar
Ik heb zelf ook veel voor Mercedes gereden. Daar ook gewonnen overigens. Maar dan hadden we ook wel eens dat Mauro Engel in de kwalificatie willen ze hem eigenlijk ook niet op pol zetten. En dat is een top 30 kwalificatie. Heb je de vrije baan voor jezelf. Dat is fantastisch. Je gaat Max ook zeker rijden. Maar eigenlijk wil je hem niet op pol zetten.
Ja.
Voor die race kunnen ze nog steeds wat gewicht erbij doen of een beetje vermogen wegnemen. En het gaat natuurlijk alles draait om die 24 uur.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoeveel die gaat pushen, mag pushen.
Het is meer een soort van test dan serieuze.
Ja, alle fabrieksteams nu zijn het dikke velden, want al die fabrieksteams die slaan vaak de eerste over. Nou, terecht, want nu lag er dus weer sneeuw, kon het niet doorgaan. Maar je hebt Porsche, Lamborghini, Audi is niet helemaal meer als fabrieksteam sinds in de Formule 1 zitten. Maar ook nog wat Audi's. Onder andere Tom Coronel die met een Audi daar rijdt.
Ja, ja.
Dus je hebt allerlei. Ja, Aston Martin, ga maar door. Dus je hebt zoveel. Ferrari heeft nog een goede auto in de strijd. Dus die gaan allemaal wel oefenen met die 4-uursraces. Om straks bij die 24 uur helemaal klaar ervoor te zijn. Zowel voor de rijders als voor de teams. Voor de setup.
Juist.
En een beetje BOP, balance of performance. Ja, ja. Dus dat is een beetje tricky is het altijd.
Ja. En hoeveel van die NLS races zijn er nog voor de 24 uur?
Nou, hij bedoel ik dan Max mee, heeft natuurlijk mazzel. Als hij wil, kan hij er nog twee extra doen. Dat is dan met Jeddah en Bahrein. Die weekenden zou hij ook kunnen rijden. En ik denk dat hij dat ook gaat doen. Ja. Als je de kans hebt.
Ja. Hoe meer training op die baan met die auto, hoe beter natuurlijk.
Ja, en zijn team gaat sowieso wel meedoen. Want zeg maar een team zoals Mercedes, hij rijdt echt op een fabrieksauto van Mercedes.
Ja.
En die rijden gewoon 4-5 keer mee voor de grote 24 uur.
Juist.
Dan heb je nog een kwalificatierace. Maar daar wil je ook niet winnen eigenlijk. Met dezelfde redenen weer. Ja. Maar daar kan je wel een top 30 plaatsje gegarandeerd krijgen. Dat je bij die qualifying mee mag doen. Ja. Sowieso. Als je daar dan met die qualifying race een beetje vooraan rijdt, top 5 of zo, dan mag je meedoen.
Oh ja,
en dan heb je speciaal licht, een heel fel licht. Zodat het verkeer, want je haalt natuurlijk belachelijk veel auto's in, dat die zien van dit is echt een topper die eraan komt, dus ik moet nu aan de kant.
Oké. Okay. Ja.
Dus dat heb je ook nog.
Een bouwlamp. Grappig.
Ja, echt een soort bouwlamp. Ja, letterlijk. Hè.
Ja, ja, klopt. Ja, lachen. En als je kijkt naar die Mercedes, en je noemde net ook al die andere merken op, hoe verhoudt die auto zich tot de rest? Is dit echt de auto die je wil hebben daar?
Ja, dat vind ik eigenlijk altijd wel. Maar ik las dat ze nog negen jaar niet meer gewonnen hebben. Dus dan ben ik bijna de laatste geweest. Ik won hem in 2013.
Ja.
Ja, ze wonnen toen wonnen ze bijna altijd.
Okay.
Wij wonnen de eerste voor Mercedes toen. Maar daarna zijn ze een paar jaar op rij hebben ze gewonnen. Omdat het een heel allrounder auto is. Je hebt veel vertrouwen. En alles wat je nodig hebt tot Nürburgring is vertrouwen.
Is vertrouwen, juist.
Want je rijdt in het donker, je moet mensen inhalen. Dan moet je van de lijnen af soms een stukje gras meepakken. Dat deed Max ook al in die vorige race. En als je dan echt helemaal vol vertrouwen in die auto zit en het voelt makkelijk. En dan durf je natuurlijk net toch een keer inderdaad het stukje gras mee te pakken. Of een buitenlijn die onlogisch is, maar wel sneller is. Omdat je in het verkeer vast zit anders. Noem maar op. Dus ik vind het een hele allround auto. Misschien wel de beste auto. Alleen, het zit door die BOP zit het heel dicht bij elkaar. En alle GT-auto's worden steeds beter en beter. Dus Ferrari rijdt ook fantastisch. Ja. En ik heb ook daar met een Audi gereden. Allerlei verschillende auto's. Het zijn ook gewoon goede auto's.
Ja. Nou, we gaan dat wel meemaken.
Ja, het is het bekijken zeer waard. Ja. Dus spanning.
Spanning, zeker. Nou jongens, dank voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Nou, wil je een aflevering missen? Volg ons dan natuurlijk in je favoriete podcast-app. Volg ons ook zeker op YouTube. Daar zijn we natuurlijk ook te vinden. En ja, het allerlaatste nieuws lees je op formule1.nl. En nou, tot de volgende keer. Hoi, hoi.